Goedemorgen, lieve mensen. Daar zijn we weer. Hè? Om fijne dingen te delen, dat hebben we ook al gedaan. Ik wou beginnen met een verhaal. Er zijn een verhaal voor kinderen. Van, daar hebben jullie misschien wel van gehoord. Van Max Lucado. Die heeft heel veel mooie verhalen geschreven. En of het nou beslist voor kinderen is, ik laat het op jullie los. Het gaat over de Nerflanders. Nerflanders, dat waren kleine mensen van hout. En ze waren gemaakt door Eli, een houtsnijder. Eli's werkplaats lag bovenop een heuvel, zodat het hele dorp goed kon zien. Elke Nerflander zag er anders uit. De een had een grote neus en de ander grote ogen. De een was lang, de ander kort. De een droeg een hoed, een ander een jas. Maar ze waren allemaal gemaakt door dezelfde houtsnijder. En ze woonden allemaal in hetzelfde dorp. De Nerflanders deden elke dag hetzelfde. Ze gaven elkaar stickers. Iedereen had 2 dozen met stickers. 1 met gouden sterren en 1 met grijze stippen. Waar je ook keek, in alle straten en steegjes, overal waren ze bezig bij elkaar sterren of stippen te plakken. De Nerflanders die er mooi uitzagen met glad hout en glanzende verf, kregen altijd sterren. Of die iets heel bijzonders konden, bijvoorbeeld prachtig zingen of moeilijke woorden konden zeggen, die kregen ook sterren. Maar de Nerflanders van wie het hout ruw was, of de verf afgebladderd, of die niets bijzonders konden, die kregen stippen. Wout bijvoorbeeld. Hij probeerde heel erg goed zijn best te doen om net zo bijzonder te zijn als de anderen, maar het mislukte steeds. Dan viel hij weer, zodat zijn hout beschadigde, of hij zei iets geks. En de anderen kwamen dan naar hem toe en gaven hem grijze stippen. Na een poosje hadden de andere mensen zoveel stippen op hem geplakt, dat Wout niet meer naar buiten durfde. Hij was bang dat hij weer wat doms zou doen. Zijn hoed vergeten, het water vallen. Dan zouden de anderen hem nog veel meer stippen geven. En omdat Wout nu zoveel grijze stippen had, kwamen de mensen soms zomaar naar hem toe om hem een stip te geven zonder dat hij iets verkeerds gedaan had. Hij verdient het om zoveel grijze stippen te krijgen, zeiden de Nerflanders tegen elkaar. Hij is geen goede houten jongen. Het duurde niet lang of Wout ging dit zelf ook geloven. Ik ben geen goede Nerflander, dacht hij. De weinige keren dat hij nog naar buiten ging, trok hij op met andere Nerflanders die ook veel grijze stippen hadden. Bij hen voelde hij zich iets beter. Op een dag ontmoette Wout een Nerflander die anders was dan alle andere Nerflanders die hij ooit ontmoet had. Ze was van puur hout, zonder sterren of stippen. En ze heette Lucia. De mensen probeerden haar wel stickers te geven, maar de stickers bleven gewoon niet plakken. Sommige mensen hadden bewondering voor Lucia, omdat ze helemaal geen stippen had. Dus ze wilden haar een ster geven, maar de sterren die vielen zomaar van haar af. Anderen keken op haar neer, omdat ze helemaal geen sterren had. Dus ze wilden haar een grijze stip geven. Maar die stippen bleven ook niet plakken. Wout dacht, ik zou zo graag als Lucia willen zijn. Ik wil niet dat andere mensen stickers op me plakken. En hij vroeg aan Lucia, hoe zorg jij er nou voor dat die stickers niet plakken? Eigenlijk is dat heel gemakkelijk, zei Lucia. Ik ga elke dag naar Eli. Eli? Ja. Dat is de houtsnijder. Elke dag ben ik bij hem in de werkplaats. Waarom? Dat kun je beter zelf ontdekken. Loop de heuvel maar op, hij is in zijn werkplaats. Toen draaide Lucia zich om en huppelde weg. 'S Avonds, toen hij wilde gaan slapen, dacht Wout na over wat Lucia tegen hem gezegd had. Zou Eli wel willen dat ik kom? Vroeg hij zich af. Maar toen hij dacht aan de mensen die elkaar stickers gaven, stond zijn besluit vast. Hij ging naar Eli. De volgende morgen ging Wout op pad. Hij volgde het smalle pad naar boven, de heuvel op, en stapte de enorme werkplaats binnen. Verbaasd keek Wout om zich heen. Wat was alles groot. De kruk bijvoorbeeld was net zo groot als hij zelf. En hij moest op zijn tenen gaan staan om op de werkbank te kunnen kijken. Er lag een hamer die net zo lang was als zijn hele arm. Wout slikte. Ga je me snel weer weg, dacht Wout. Een beetje bang. Hij draaide zich al om. Toen hoorde hij zijn naam. Wout. Je stem klonk diep en vriendelijk. Wout bleef staan. Wout, wat fijn dat je gekomen bent. Kom eens dichterbij, dan kan hij je goed zien. Wout draaide zich langzaam weer om en keek naar de houtsnijder. Weet u wie ik ben? Vroeg hij verbaasd. Natuurlijk weet ik wie je bent. Ik heb je zelf gemaakt. Eli kwam van zijn stoel af, tilde Wout op en zette hem op de werkbank. Mompelde Eli, de maker, toen hij alle grijze stippen zag. Ik zie dat mensen jou geen goede nerflander vinden. Het spijt me, Eli. Ik heb echt mijn best gedaan om net zo goed als alle andere nerflanders te zijn. Och, maar dat hoef je niet tegen mij te zeggen, zoon. Het geeft niets. Ik trek me er niets van aan wat andere mensen denken. Oh nee? Vroeg Wout verbaasd. Nee, en eigenlijk zou jij dat ook niet erg moeten vinden. Ze delen sterren en stippen uit, maar alle nerflanders zijn net als jij. Het maakt niets uit wat ze van je vinden. Het gaat erom wat ik van jou vind. En ik vind jou heel bijzonder. Wout moest lachen. Ik bijzonder. Waarom? Ik kan niet hardlopen, ik kan niet hoog springen. Mijn verf is afgebladderd. Waarom vindt u mij bijzonder? Eli keek hem aan, legde zijn handen op zijn kleine houten schoudertjes en zei met nadruk, omdat je bij mij hoort. Daarom vind ik jou bijzonder. Ik hou van je. Wout had nog nooit meegemaakt dat iemand zo naar hem keek. En dit was niet zomaar iemand, nee, dit was zijn maker. Hij wist niet wat hij zeggen moest. Elke dag hoopte ik dat je bij mij zou komen, vertelde Eli. Ik ben gekomen omdat ik iemand heb ontmoet die niet was beplakt met sterren of stippen, legde Wout uit. Lucia, ja, ik weet het. Ze heeft me over jou verteld. Hoe komt het dat de stickers bij haar niet blijven plakken? De maker sprak rustig. Omdat zij heeft besloten dat wat ik van haar vind belangrijker is dan wat mensen van haar vinden. De stickers blijven alleen plakken als jij dat zelf wilt. Oh ja? De stickers plakken alleen als jij ze belangrijk vindt. En hoe meer je op mijn liefde vertrouwt, hoe minder belangrijk je de stickers van andere mensen vindt. Ik weet niet zeker of ik het helemaal begrijp, zei Wout. Eli glimlachte. Wacht maar. Je zult het wel gaan begrijpen. Je hebt nu heel veel stickers. Kom elke dag maar bij me, zodat ik kan laten merken hoeveel ik van je hou. Eli tilde Wout van de werkbank en zette hem op de grond. Vergeet het niet, zei Eli toen Wout de deur uitliep. Jij bent bijzonder, omdat ik jou heb gemaakt. En toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij, volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat dacht, viel er een grijze stip op de grond. Nerflanders. Zijn wij nerflanders? Denk het wel, ja. Ja. Kom je vaak bij Eli. Wat het mooie van het verhaal, vind ik, dat het advies niet was, ga eens terug naar die nerflanders en zeg dat ze eens een keer moeten stoppen met stickers plakken. Je kan soms zo verlangen dat situaties veranderen. Ik kan me tenminste ontzettend verheugen op het feit dat er op een goede dag dat op een goede dag alles nieuw is. Toch? Dat het gedaan is met dat geplak en gesticker onder aanvoering van de boze. Dat. Maar nu is het nog niet zo ver. En misschien kan je jezelf afvragen. Ja, mooi. En eigenlijk ben ik er ook van harte mee eens. Maar kan het? Kan ik daar zelf ook debet aan zijn? Ben ik een Lucia die verwijst? Of ben ik een Wout die lekker bezig is om te ontdekken? Nee, ik ga er niet meer mee in zee. We hebben een hoogstaand evangelie met geweldige beloften van verandering en vernieuwing. En ik dacht laatst over dat vernieuwen. En vernieuwen, echt ten diepste vernieuwen, kan dat wel. Want ik las in Prediker, hoef je niet op te zoeken. Prediker 1 vers 9, daar zegt Prediker, er is niks nieuws onder de zon. Vers 10 zegt hij, is er iets waar men van kan zeggen, kijk eens, dit is nieuw? Oeps. Niks nieuws, het is altijd hetzelfde. En ik snap de gedachtegang wel, als ik kijk naar hoe tal van dingen gaan in deze wereld, in omgang met mensen en elkaar bestikkeren en veroordelen. Nou, Prediker zegt eigenlijk elke keer hetzelfde riedeltje. Het koninkrijk en van deze aarde ook. Er staat nog een keer het Nieuwe Testament. Er staat ook, waar blijft nou die belofte van zijn komst? Want alles blijft zoals het vanaf het begin geweest is. Dat staat in het Nieuwe Testament. Maar weet je wat zo mooi is? Daar staat bij dat dat spotters zijn die dat zeggen. Spotters. Altijd hetzelfde. Ja, altijd hetzelfde. Als je altijd hetzelfde uitgangspunt hanteert. Maar als je nou een ander uitgangspunt gaat hanteren, anders gaat denken. Gaat denken zoals een schepper. Als je veel bij Eli komt, dan ontdekken hoe Eli over je praat en dat je zelf steeds meer een Eli wordt. Dat jij denkt vanuit liefde, vanuit genegenheid, vanuit het is de basis om te veranderen. Het is de basis van mijn bestaan geworden om met hem mee te denken. Ik ging vanmorgen over vertrouwen en dat vind ik inderdaad prachtig. Leren vertrouwen. En ik denk dat dat proces van leren vertrouwen gestalte krijgt omdat je met iemand omgaat die er het volste vertrouwen in heeft dat het samen met jou gaat lukken. Die vertrouwen heeft in jouzelf. Die nooit zijn plan waar hij vertrouwen in had, heeft laten varen, hoe mis het ook ging. Omdat hij het volste vertrouwen had in dat plan. In zijn manier van denken. Dan ga ik naar Jesaja 61. Vers 1, waar staat de geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden een sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat ze genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting van de Heer, om hem te verheerlijken. Ze zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. De geest des Heren is op mij. En Jezus zelf, die las dit en die heeft gekozen, dit is mijn leven. Dit gaat het verschil maken. De geest van de Heer is op mij om dingen te veranderen. En als hij had als uitgangspunt Vader. Hoe Vader dacht en Vader geloofde. Hoe Vader vertrouwde en hoe hij zijn Vader vertrouwen kon. Vanuit die relatie, vanuit dat elke dag, ja, het is een mooi beeld, elke dag in de werkplaats van zijn God te zijn. En ontdekken wat een geweldig scheppend vermogen zijn God had. En daarin meekomen. Als je denkt over heden, over toekomst en over verandering, dan is het zo goed om je te beseffen hoe diep dat bij Vader zit, dat hij medewerkers zoekt, mensen die hetzelfde doen op basis van het geschenk van hem aan jou. Het is ondertussen wel bekend dat ik een tuinmannetje ben, hè? Onze tuin bij huis, we hadden een heg en die werd maar breder en breder, en een bamboe, precies hetzelfde, ongelooflijk, we groeiden en het was wel mooi, maar het werd te groot en eigenlijk moest dat weg. Maar als ik probeerde die bamboe weg te steken met een flinke steekschop, als het zo ging, dan kwam die schep net zo hard weer terug, want dat is één taaie massa. Dus ik kon die tuin wel willen veranderen. Maar dat kon ik niet. Ik had vermogen niet om de tuin te veranderen. En je bent toch een tuinman? Ja, dat ben ik. Maar ik kon het niet. Je wordt een oude man. Ja, dat is ook zo. Onze zoon die is afgelopen jaar voor zichzelf begonnen. Als hovenier. Ja, hoe kan dat ook? Hè? En die heeft gezegd, ik kom je een weekje helpen. En die heeft een kraantje gehuurd. En dat onmogelijke, dat was helemaal niet moeilijk. Dat heeft mij geen spierpijn bezorgd. Later de stukken op de kar gooien nog wel een beetje, maar dat werd zo weggetikt. Wat het juiste vermogen was erbij. Ik kan niet. En lukt niet. Is vaak een eenzame opmerking. Ik kan niet veranderen, want ik kan wel dingen wel graag willen dat ze veranderen. Maar ja, als er nog gestikkerd wordt dan. Als jij elke keer veroordeeld wordt dan. Als er dan elke keer wat misgaat. Ja, maar het is op basis van het vermogen wat God beschikbaar gesteld heeft voor jouw vernieuwing. Maar daardoorheen ook nog een keer vernieuwing van schepping om je heen. Want dat boeit me. Dat we niet alleen bidders zijn van, oh God, ik wil graag dat u het gaat veranderen in de schepping. Maar dat hij zegt, ja, maar ik wil zo graag dat jij daar zelf in investeert. Datgene wat ik jou geef, laat het helend zijn voor jezelf. Maar hoe helend spreek jij over je omgeving? Als God creëert, komen de mooiste dingen tevoorschijn. En het mooie is dat als gevolg daarvan gaan wij met hem recreëren. En recreëren houdt iedereen toch al van? Opnieuw creëren, opnieuw scheppen, scheppend bezig zijn. Daar ook alert op zijn, want hoe goed doet het jezelf als je woorden hoort van opbouw? Wat een verschil maakt het of een kind opgroeit in een gezin met liefde en warmte en aanvaarding en ruimte, of dat hij steeds te horen kan, alweer verkeerd en jij ook altijd, en dat soort teksten. Dat is verschrikkelijk. En dat komt ook vaak ergens vandaan. Maar gewoon dat jezelf zijn. Het hoge doel zien, maar ook genieten. Dat jij zelf volmaakt bent zoals je bent. Met nog een geweldig verlangen om te ontwikkelen. Maar dat veroordelende, waardoor juist de rem erop gaat, stop ermee. Als ik kijk naar kinderen, ook dat noem ik vaak, weet ik. Maar ik vind het zo mooi, hoe puur die daarin staan en zonder al die zores eromheen. We hebben 2 kleinzoons van 4, bijna 5 nu, een tijdje geleden. De ene kleinzoon, die heeft een rekenhoofd, is altijd bezig met sommen en kan dat ontzettend goed. En de andere, ze zijn leeftijdsgenoten dus, een gezworen kameraden, maar die heeft er helemaal niks mee. Nou, Samuel, het rekenwondertje, die zei laatst tegen Joep. Hij zegt, hoeveel is 3 plus 3? Nou, zegt Joep, dat mag ik nog niet zeggen van mijn moeder. Daar ben ik nog veel te jong voor. Dat is wel fantastisch. En Samuel vond dat helemaal prima. Als dat zo is, dan is dat zo. Ah, jongens, dat is toch lekker als je zo leven kan. Geen zores, ik kan nog niet. Nou, dan kan je het lekker niet. En ander wel, dan kun je plezier van hebben. Daar kunnen we als volwassenen veel van leren. Het leuke is dat Jezus dat ook vond, hè? Toen ze het hadden over wie wel het belangrijkste was. Hoe geestelijk je inmiddels wel bent. En dat hij dan een kind roept, zegt, kijk eens, word nou toch gewoon zoals dat kind. Heel eenvoudig, heel echt. Nog eentje, want ik kan uit een geweldige schat putten. Diezelfde Joep, die kwam laatst ik halen van school. En had hij zijn rapport weer mee. Dat verbaasde me een beetje, want die was pas ingeleverd. Ik zeg, een rapport weer bij je? Hij zegt, ja, want mama heeft vergeten aan de handtekening te zetten. Ik zeg, en dat gaat zo. Ja, heerlijk. En zo ontspannen leven in het koninkrijk van God. Weten dat hij zorgt. Hij zegt, in Psalm 104 staat, maar geeft u uw adem, dan worden ze herschapen. U maakt de aarde weer helemaal nieuw. Helemaal nieuw. U maakt dat, en dat je daarin mee mag doen, zonder al die veroordeling, ontgin uw land, nieuw land, zegt Jeremia, en zaai me niet tussen de dorens. Laat leven maar tevoorschijn komen. Ezekiel, vernieuw je hart en je geest. En dan erachteraan, waarom zou je sterven? Waarom zou je sterven? En dat is op basis van het feit dat ze zeggen, ja, ouders, onrijpe druiven en dan gevolgende kinderen. Het is eigenlijk altijd wat het was. Stap er van af. Jij hebt er recht op. Hij heeft er recht op, maar je medemens heeft daar ook recht op. Om anders te leven en te denken. En zoals Jezus dat naar zich toe gehaald heeft en daardoor oorzaak van de eeuwige heil is geworden, dat van de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft en ik ben ervoor bestemd om een blijde boodschap te brengen. Dat is mijn bestemming. Met de ander, nee, jij bent ervoor bestemd om een blijde boodschap te brengen En als er veel gebrokenen van hart zijn, en wat zijn er veel gebrokenen van hart? Mensen die van binnen kapot zijn. Door wat ze hebben meegemaakt, waar ze middenin staan, waar ze geen uitweg in zien. En dat er dan iemand is die zegt, nou vader, dit betreft mij. Toen Jezus dat op een gegeven moment zei, kwam er ook wel weerwerk. Kwam er wel oorlog. Want dat mag niet. Je moet door in dat systeem van plakken en ontkennen. En het gaat niet. En het is zo mooi om bewust te zeggen, ik ga een totaal andere weg. Er zijn veel gevangenen. Zijn er veel gevangenen. Maar je kan ook zeggen, Jezus zei het, ik ga vrijlating voor hen uitroepen. Ik ga voor de vrijheid van hen. Ja, maar dat kost wat. Ja, dat kost wat. En dat wil de boze ook graag doen als een soort bedreiging. Of dat kan jij eenvoudig niet. Iemand zei een keer tegen mij, het ging over engelen die naast je staan, had ik het over. En toen zei ik, ja, Jezus had een legioen engelen ter beschikking, toch? Ja, maar jij bent Jezus niet. Nee, probeer je nou te zeggen dat ik met minder toe kan? Dat lijkt me niet. Dus dan stelt hij dat ook ter beschikking aan jou in de geestelijke wereld. Moet je eens kijken wat er achter jou en achter ons als gemeente staat. Wat er allemaal mee is. Wat steunt. Ik ben de laatste tijd bezig met het boek Daniel. En dan staat er, na al die typeringen van koningen, dat is heel vaak geplaatst in het zichtbare, ik geloof er niet zo in. Ja, dat is vaak de uitwerking. Maar typeringen over macht en hoe ze werken. Het gaat op een gegeven moment over een belasting. Een belastingontvanger die dwingt. Dus de belasting op mensen. Een ander die met prachtige mooie woorden komt. Een ander die zegt, je hebt tegen mij niks in te brengen. En dan staat er, in die dagen staat Michael op. Die aartsengel. Die gaat staan. Maar ik denk dat die gaat staan, ook kan gaan staan, als wij daarvoor kiezen. Als wij meegaan in de mogelijkheden van God, dat ik de ruimte geef. Want iemand kan je pas helpen als je geholpen wil worden. Als mijn zoon me wilde helpen bij de tuin, zei hij, laat me joh. Dat lukt toch niet. Hoeft niet, ga niet beginnen. Ja, mijn pa, ik heb een kraantje, maakt niks uit. Ik heb gezien, het gaat niet. Het lukt me niet. Dan is die hulp er nog wel, die zou er wel kunnen zijn, maar het komt niet ten uitvoer. Wat geloof ik? Wie geloof ik? Met wie ga ik mee? En met wie ga ik in zee? Partnerschap samen met God in datgene wat hij gelooft. Wat is dat heerlijk? Om op die manier te gaan denken en te gaan geloven. Alle treurenden troosten staat hier. En er zijn wat treurenden. Ongelooflijk. Wat een treurnis. Wat is er? Wat verwoeste eigendommen staat die teruggegeven worden. Dat die weer tot leven komt. Wat is er veel verwoest? Wat is er veel verloren gegaan? Door negatief beleiden. Door me niet geloven. Of de gedachte dat je perfect moet zijn. En dat lukt vervolgens niet. En dan iemand tegenkomen die zegt, dat heb ik niet van je gevraagd. Maar ik wil wel graag dat het beter met je gaat. Zullen we samen richten? Zullen we samen gaan recht spreken? Zullen we samen een andere kant op gaan? In Openbaring, daar in hoofdstuk 21 vers 5, daar zegt de Heer, zie, ik maak alle dingen nieuw. Niet ik maak allemaal nieuwe dingen. Ik maak alle dingen nieuw. Ik vernieuw je hart en je gedachten. Heroverweeg. Kies niet langer voor die waardeloze uitgangspunten. Maar denk vanuit het leven van je God. Nog iets. Micha. Micha in hoofdstuk 4. Daar zegt hij: het huis van onze God, berg Sion, dat zal vaststaan als de hoogste van de bergen. En alle volken zullen daarheen gaan. Nou, dan ben ik benieuwd, waar is dat dan? Waar moet je naartoe? Waar moet je zijn? Zodat volken daarheen gaan, omdat ze zeggen, dat is de plek van vernieuwing. Dat is de plek van verandering. Dat is de plek van leven. Naar het huis van onze God. Dat kan ik heel... Ja, waar staat dat huis? Er is veel over gezegd al. Waar dat huis nou op welke plaats zou staan. Maar als ik dan bedenk dat jij dat huis bent, dat jij die woonplaats bent van Gods geest, waar naartoe gegaan wordt om daar te ontdekken, daar is leven. Daar is ontkoming, daar is vernieuwing. Daar is acceptatie, daar is liefde. Daar word ik niet weggestikkerd. Ik kwam aan dat verhaal van stickers, maar dat had ik lang geleden gelezen. Naar aanleiding van een televisieprogramma waarin het ging over mensen met psychische stoornis. En ik heb dat met verbazing, ook met verdriet bekeken. Mensen gingen dan en dan kregen ze weer een nieuwe sticker. Jij hebt dit en je bent dat. En dan kregen ze, dat, letterlijk wordt dat zo genoemd, labels. Dat was één, die had 15 labels gekregen inmiddels. En een jonge man, die ging op een gegeven moment weer daar naartoe. Hij wilde zo graag geholpen worden. En toen zei ze, ja, we gaan je nog niet helpen. Want je hebt zelf net gezegd dat je de laatste 3 maanden nog weer een zelfmoordpoging gedaan hebt. En zolang je dat doet, gaan we je niet helpen. Denk ik, oh, je wil iemand dus gaan helpen als hij uit de problemen vandaan is. Wat is dit? Wat is dit? Jezus ging niet naar mensen toe om te zeggen, jij bent of je hebt dit of dat. Hij kwam met liefde en hij kwam met een leer met gezag. Hij had wat te zeggen. En dan moest dat tuig uit de rijk der duisternis voorbuigen. Woorden van gezag en woorden van leven, waar de tegenstander niet tegenop kon. Met elke keer met de systeempjes in stand houden. Dan zegt Micha, weet je wat zo mooi is? Zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Dat wat doodt en wat aantast en wat je waardeloos verklaart en onmogelijk, dat wat het gave in mensen vermoordt, dat omgedraaid wordt in een ploegschaar. En ik vind het beeld zo prachtig, want wat doet een ploegschaar? Die maakt grond bereid dat het zaad ook kan ontkiemen. Een zaad, zegt de Heer, dat is een beeld van het woord van God, maar hij zegt ook dat het zaad de mensen zijn, de kinderen van het koninkrijk. Dat vind ik prachtig. Jij bent dus woord van God. Jij vertegenwoordigt het woord van God. Jij bent dat huis waar ze naartoe kunnen gaan. En daar staat er prachtig achteraan. En de oorlog wordt niet meer geleerd. Dus oorlog is aangeleerd gedrag. Van een oorlogzuchtig iemand. En de oorlog niet meer leren, maar er wordt wat oorlog geleerd, hè? Want het ligt aan die, het ligt aan die. En er worden hele bevolkingsgroepen op basis van kleur, op basis van religie, zomaar afgeserveerd. En wij volgen iemand die gezegd heeft, ik mag alle dingen nieuw. Maar ik ben gekomen dat iedereen tot erkentenis van de waarheid komt. Dat was zijn gezindheid. En ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, maar om te dienen. Dat is zo, zo prachtig. Als je zo in het leven kan gaan staan. En zo mee kan komen. Niet de oorlog leert, maar dat jij de oorzaak bent. Dat prille kiempje van iemand die graag zou willen ontluiken, ontplooien. Dat die denkt, nou, het kan dus toch. Het is dus toch mogelijk. Ja, maar als je nog veel meegemaakt hebt. Las laatst van een mevrouw Edith Eger uit Amerika. Die heeft in Auschwitz gezeten. Haar moeder is daar omgekomen. Zij ook bijna. Zeg maar, op weg daarheen heeft mijn moeder tegen mij gezegd. Ze kunnen misschien straks van alles met je doen. Er kan van alles gebeuren. Maar één ding. Jouw geest is van jou. Daar heb jij het over te zeggen. Ze kunnen je misschien vergassen. Maar jouw geest is van jou. En daar heeft ze zoveel aan gehad. Het blijven geloven. Ik heb hier een verhaal met een paar dingen aangestreept even. Ze zegt, ik kon de schreeuwende officieren en huilende kinderen niet horen boven zijn troostende stem uit. Ik vind dat geweldig. Want het is toch verschrikkelijk? Ja, het is verschrikkelijk. Maar ik heb daaraan vastgehouden. Ze zegt, niemand kan van jou een slachtoffer maken. Dat kun je alleen zelf. Door ervoor te kiezen om vast te houden aan je slachtofferrol. Dan word je je eigen gevangenbewaarder. Wat voor keuze? En er is ook iemand die zegt, nou, jij hebt geen keuze, want ik bepaal. Nee, zegt de vorst van het leven, ik bepaal. Ik heb overwonnen. En degene die gezegd heeft, het is volbracht, die zegt in Openbaringen, dat vind ik zo mooi, heel gaaf, het is geschied. Wat ik in gang gezet heb, dat heeft handen en voeten gekregen en kijk, dit is het resultaat. Eind aan dood en venijn en leugen en bedrog. Mensen, we hebben zo'n prachtige taak. Het is zo mooi om daarin mee te komen. Toen ik aan het voorbereiden was. Ik denk de laatste tijd heb ik hierover gehad. En daarover gedacht. En daarover gedacht. Er was zoveel moois. Ik denk, nou, het wordt maar een soort bloemlezing. Van mooi. Want wat zegt Vader niet over ons? In Efeze. Daar zegt Paulus op een gegeven moment. Haast vol verbazing. In andere generaties, ik heb uit de Nadische vertaling, in andere generaties is het niet zo bekend gemaakt. Is het nooit bekend gemaakt dat hij de volk een mede-erfgename, een mede-lichaam en mede-deelhebbers zijn aan de aankondiging in Christus Jezus. En om te verkondigen en in het licht te stellen hoe het beheer is van de heilsgeheimen is. Dat vind ik zo mooi. Dat wij daar beheer over krijgen. Ook dat woord. Dat het niet beheersen is. Zo vaak geweest. Iets beheersen. Maar hoeveel mooier is het als je gaat beheren. Dat je het in beheer krijgt. De zorg ervoor. Uw zorg, uw liefde voor de mens. Zingen we over Jezus en over Vader. En hij zingt het over ons. Dat vertrouw ik je toe. Doe je alles goed? De ontmoeting van Jezus met Petrus. Die het niet had kunnen volbrengen om het getuigenis over zijn Jezus hoog te houden. En de eerste ontmoeting. Oh, wat een vraag. Hou je van me? Wat een vraag. En als Petrus dan zegt, ja, u weet het, ik hou van u. Dan zegt hij niet, ja, lekker. Nou, je kan misschien kan je het nog een keer weer goed maken. Nee, dan zegt hij, weid mijn schapen, hoed mijn lammeren. Zo prachtig, zo prachtig. Over vertrouwen gesproken. Hoe hij toevertrouwt aan ons met elkaar. Maar beheer van het geheimenis. En daarom staat er verderop, hebben wij vrijmoedige toegang, vol vertrouwen, vanwege zijn geloof. Zo staat het naar zijn vertaling, dat vind ik mooi. Wij zijn vol vertrouwen vanwege zijn geloof, waarin in jou, in jouw bestaan, in jouw prachtige mens zijn, in jouw ontplooiing, in jouw ontwikkeling. In jouw ontwikkeling van mooi mens, gewoon mooi mens, naar het prachtige mens Gods. Hij zegt dan, om dit alles buig ik mijn knieën voor de Vader, uit wie alle vaderschap in hemel en op aarde naam mag hebben. Vaderschap. Wat gaaf. Wij worden dus verwekkers van leven. Door woorden Gods, door geloof in de ander, door reine, zuivere, pure ogen, ogen als van God, tevoorschijn roepen wat hij gedaan heeft. Zoals ergens in de grondvertaling staat, dat wij het gebed van God mogen bidden. Niet alleen tot God, maar het gebed van God. Wat hij in je hart legt, en waar je een ander mateloos goed mee mag doen. Nou, ik had nog veel meer. Maar ik zeg maar amen. En we gaan gewoon door. Hè?